Dit is SBS Dutch.
Nicoline, het grootste gedeelte van Australië is weer vrij. Geen lockdowns meer, behalve Sydney.
Ja.
Ik zie jou een beetje zo verkneukelend in mijn gedachten. Oh. Zo.
Nee, echt niet. Echt niet, Paulien. maar het is volgens mij wel licht stress bij jullie daar in Sydney.
Nou, het is anders inderdaad. Anders dan anders.
Ja. Nou ja, voelen jullie het ook eens?
Nee. Zie je wel. Nee, inderdaad. De premier die was behoorlijk serieus. Ja. En die heeft ook de regels aangescherpt.
Klopt. Kijk, de rest van Australië is eigenlijk weer redelijk lockdown vrij. En dan behalve daar in Sydney. Ja, daar is het nog een keertje met een week verlengd. En vrijdag waren er nog een keer 44 nieuwe gevallen. Waarvan de helft zowat gewoon niet eens in quarantaine zat of in isolatie zat. Dus dan weet je dat die besmettelijk waren terwijl ze in de gemeenschap waren. Dus het einde is nog niet in zicht. Lockdown in Sydney is nu met een week verlengd. En Birgitlian heeft vandaag gezegd dat we moeten ons borst nat maken. Waarschijnlijk wordt het nog wat langer. En iedereen heeft toch wel door dat de gouden kogel, de golden bullet, of de silver bullet, is toch dat de mensen gewoon gevaccineerd moeten worden. En eindelijk heeft Morrison dat ook door. Up to the front, roept hij. Hè. We moeten naar voren breken, we moeten voor in de rijen gaan staan. En dat is ook echt wel een hele andere aanpak. Want tot voor kort was het altijd van, het is geen wedstrijd en het is geen competitie, zo'n vaccinatieuitrol. We moeten daar rustig ons ei over kunnen leggen. Nou, dat gevoel heeft zelfs Scott Morrison nu achter zich gelaten. En hij ziet ook wel dat hij degene is die die vaccinatieuitrol op zijn schouders moet dragen en daar de verantwoordelijkheid voor moet nemen.
Ze zijn toch wel rijkelijk laat met alles?
Zou je zeggen. Maar hij heeft het licht nu wel gezien en hij zegt van, er gaat meer Pfizer-vaccins gaan er komen. Hij zegt, ik heb echt een game-changing deal gesloten met Pfizer. En in de loop van juli komen er miljoenen vaccins ter beschikking. Nou ja, vervolgens reageert Pfizer op vrijdagochtend. We weten helemaal niks van een bijzondere deal. Waar die dat vandaan heeft, we hebben geen idee. Dus we moeten maar even kijken wat Scott Morrison daar precies mee bedoeld heeft. En of daar nog een aapje uit de mouw komt. Maar vooralsnog lijken het vooral heel veel mooie woorden. En ook op een ander punt blijkt wel dat Scott Morrison nu die vaccinatieuitrol echt wel serieus aanpakt. Hij heeft gekozen voor militaire aanpak. Hij heeft de generaal J.J. Freeman als baas van die hele uitrol neergezet. Nou ja, die gaat echt voor. Die zit in zijn uniform, zit hij de persconferenties te leiden. En de meningen daarover zijn verdeeld. Sommige mensen zeggen van, nou, dat is een verademing. Die man die antwoordt kort en krachtig. En die zet zijn schouders eronder. En die militaire aanpak, die hebben we in deze crisis echt even nodig. Maar er zijn ook mensen, en zelfs ook de militaire vakbond, die daar toch ook twijfels over hebben. Want ze gaan hier toch wel een principiële brug over. Want ja, ze gaan in de gewone menswereld gaan ze de militaire kant betrekken. En daar zijn ze in de westerse democratieën over het algemeen eigenlijk best wel huiverig voor. En ze willen eigenlijk over het algemeen, en dat geldt niet alleen in Australië hoor, willen ze die militaire wereld echt gescheiden houden van de civiele wereld. Ze willen vooral ook het leger niet de politiek maken. En nu zijn ze bang dat de politiek in het leger getrokken wordt. En men is daar heel erg huiverig voor. Dat willen ze om principiële redenen niet.
Maar deze generaal die gaat toch niet het beleid samenstellen? Die gaat...
Nee, hij is een soort superambtenaar. Hij zit daar natuurlijk vanwege zijn expertise en kan commando's geven. Hij zit er omdat een bepaald doel bereikt moet worden. En men heeft het idee van, nou, weet je, zo'n generaal, ja, die kan die troepen leiden. Die weet precies hoe die commando's moet geven. Even terug naar de lockdown. Want dat is ook een van de dingen die voor vrijdag ook op de kabinetsberaad staat. Hoe je het ook weer verkeerd ziet, die zit wel zwaar in de problemen op dit moment. Het is weer die Delta-variant, dus dat is die variant die super, super besmettelijk is. En op het moment dat mensen minder graag binnen willen blijven, minder goed luisteren dan dat een premier graag zou willen, weet je, dan verspreidt het virus zich ook nog veel sneller. En dan heeft men ook helemaal geen greep meer op waar gaat het naartoe. Dus op dit moment zijn iets van 14.000 mensen die al in nauw contact zijn geweest met het virus. Ja, probeer dat nog maar even in de hand houden. Dus er is heel veel zorgen En wat mij vooral opvalt, en dat mag ik vanuit Melbourne misschien ook helemaal niet zeggen, maar het is toch wel opvallend dat Scott Morse toch echt wel een zwakke plek heeft voor Berit Jiklian. Want op het moment dat zij in de problemen zit, dan staat hij er voor haar. En hij heeft meteen ook gezegd, jullie krijgen Sydney een extra bubs vaccins, want dat hebben jullie nodig. Jullie krijgen een extra bubs geld, want mensen moeten ook financieel ondersteund worden. En vooral ook, hij zegt ook van, ik begrijp jullie volledig. Ik begrijp jullie volledig en je hebt het waanzinnig goed aangepakt. Nou, dat soort taal zal hij naar een andere staat, met name naar de meer Labour-staten, echt niet noemen. Dus het is wel duidelijk dat hij, wat mij betreft, het is wel zijn favorietjes heeft, hoor.
Kan het ook te maken hebben met het feit dat dit Delta is en dat we dat tot nu toe niet zo gezien hebben?
Nee, klopt. Delta-variant is een hele gevaarlijke. Want nogmaals, ze zeggen, Delta-variant kan je ook in het voorbijgaan van elkaar oppikken. En ze zeggen ook, van op het moment dat één iemand in een gezin heeft, dan kun je er gif op innemen dat het hele gezin ermee besmet wordt. Ja, en dan gaat het heel erg snel. Vooral als mensen dan ook nog wel gewoon in die gemeenschap blijven rondlopen, dan hou je het niet in de vingers.
Nee, het cluster verspreidt zich toch wel van de oostelijke suburbs nu naar het westen. En dat is natuurlijk zorgelijk.
Ja, en dan wordt er gekeken ook naar de populatie. Aan de westkant van Sydney zijn vooral migrantengroepen.
Dicht bevolkt,
dicht op elkaar, hoogbouw. De Engelse taal wordt er niet altijd even makkelijk gesproken. Dus de boodschap vanaf de regering komt ook niet zo makkelijk aan. Dat heeft dus een extra aandacht nodig, maar met name ook extra politieaandacht. En daar zijn mensen dan ook weer boos over. Die zeggen, ja, verdorie, dat is een soort van discriminatie. Want toen het bij Bondi Beach was, toen zagen we geen politie. En nu opeens komt de politie om de hoek kijken. Maar het heeft er alles mee te maken dat er toch ook een soort paniek is. Men wil toch echt wel heel erg nu er bovenop zitten. En ook zeker van zijn dat het virus niet zich nog verder gaat verspreiden.
Ja, want je kan het relativeren met cijfers. In Nederland, die gingen goed. Daar gaan de besmettingen ook in een rap tempo omhoog. Over de 5000 zag ik. Maar daar zijn de mensen gevaccineerd.
Ja, en dat hoor je hier ook. Hier in Australië is de vaccinatiegraad gewoon nog veel te laag. Dus van een herd immunity waar ze graag naartoe willen, is nog helemaal geen sprake. En dat maakt de Australische bevolking ook heel erg kwetsbaar. Dus er wordt ook gezegd, als wij niet oppassen hier in Australië, dan zijn wij zo krijgen we een situatie zoals je die bijvoorbeeld in Thailand of zelfs in India hebt gezien. En als mensen niet gevaccineerd zijn, dan komt dat Delta-variant ook wel heel hard aan.
Ja.
En dan zijn we zo weer terug bij af.
Mm. Ja, zullen we iets anders dan COVID bespreken? Ja. Volgens mij hebben we daar genoeg over gehad. Iets nieuws had ik nog nooit van gehoord. Pork barreling.
Ja, soms kom je termen tegen waarvan je denkt, wat is dit nou weer? Een tijdje geleden was het brandstalking. Dat was dan ook zoiets als dat je stemmen verzamelt. Nu was het pork barreling. En ik dacht van, wat is dat nou? Nou, wat was de achterliggende gedachte? Waarom kwam het op? Het was eigenlijk in The Guardian. De federale regering die kreeg er enorm voor langs. Want opnieuw blijkt dat zij in de afgelopen campagnetijd projecten hebben beloofd aan kiezers om stemmen te winnen. Het gaat nu om een groot bedrag, een bedrag van 660 miljoen. Daarmee hadden de zittende parlementsleden, vooral in bepaalde suburbs en bepaalde steden, waar dus de liberale stemmen gewonnen moesten worden, waar het spannend was, die mochten parkeerplaats aanbieden of beloven. Dus ze zeiden van, joh, als je op de liberale stemt, krijg je die parkeerplaats cadeau. Nou, daar was dus veel geld mee gemoeid. En dat noemen ze dus pork barreling. Projecten beloven in tijden van verkiezingsstrijd. Nou, nu blijkt dus dat 90% van die parkeerplaatsen nog helemaal niet gebouwd zijn. Want die belofte is gedaan. Maar blijkt dat die grond nog helemaal niet van de overheid is. En dat op sommige plekken kan het ook helemaal niet. Dus dat zijn van die hele snelle beloftes geweest om gewoon om de kiezers een beetje tevreden te stellen. Nou ja, dan de vraag, waar komt dat pork barreling vandaan? Hè? Wat is dat dan? Ik heb even opgezocht. En dat bestaat al uit 1700 ongeveer. Want vroeger was het met name het gezouten varkensvlees, wat mensen in vaten en barrels opsloegen, als een soort van appeltje voor de dorst. Hè? In tijden van nood konden ze dan een stukje van het gezout varkensvlees eten. Nou, en het was inderdaad het hoge pieven vroeger ook wel dit soort gezout varkensvlees aan de bevolking beloofde. In ruil voor goedwillendheid.
Mm-hmm.
Nou ja, dat is dus eigenlijk blijven hangen.
Ander nieuws, de Royal Commission voor Veteranenzaken.
Ja, dat is iets waar eigenlijk al heel lang op gewacht werd en wat Scott Morrison altijd van zich afgeduwd heeft. Het is wel duidelijk dat de afgelopen jaren in toenemende mate dat er veel zelfmoordgevallen zijn geweest van veteranen die uit dienst kwamen. Nu is er een moeder van een van die veteranen die zichzelf van het leven beroofd heeft. Dat had hij in Canberra gedaan op een hele opzichtige manier. En die vond echt dat de regering hier ook verantwoordelijkheid voor moest nemen. En zij heeft een petitie, heeft zij uitgevaardigd. En daar heeft ze maar liefst 400.000 ondertekenaars voor gekregen. En dat is toch wel een aantal waar de regering niet onderuit kan. Scott Morrison probeerde het elke keer wel van zich af te duwen. En zo te zeggen dat hij er eigenlijk weinig mee kon. Maar deze week heeft hij toch gezegd dat hij ermee aan de slag gaat. Dus dat er inderdaad een Royal Commission komt. En die gaat dan onderzoeken van hoe het komt dat er zoveel zelfmoordgevallen zijn. En hoe de regering dat zou kunnen voorkomen. En deze commissie die wordt geleid door een oude politieman. En over het algemeen hebben mensen daar wel heel veel vertrouwen in. En mensen zijn blij dat er wat gebeurt op dit moment. In ieder geval dat ook de regering het zich ook aantrekt.
Mm-hmm. Mental health is sowieso een enorm issue hier natuurlijk in Australië.
Ja, steeds meer. Steeds meer. Ja, en vooral ook zo na de COVID. Hè. Je merkt dat heel veel mensen gewoon in het nauw komen.
Ja. Ja. De disability scheme.
Ja, NDIS, dat is een regeling, dat zie je vaak, zie je dat al jaren opduiken in de Australische media. Ik heb lang ook, omdat het een ingewikkeld thema was, heb ik het allemaal een beetje langs me heen gelegd. Maar juist omdat het zo ingewikkeld is en om zoveel geld gaat, dacht ik, moet me er toch een keertje in verdiepen. En eigenlijk vind ik er heel veel parallellen zitten met de Nederlandse toeslagenregeling. Dat is ook een regeling waar ook heel veel geld in omgaat en waar de regering op een gegeven moment het gevoel had, niet onterecht hoor, dat er ook misbruik van de regeling werd gemaakt. Nou, wat doet de regering dan? En op zich is dat ook wel heel erg te begrijpen. Die wil dan dat misbruik uitbannen en die stelt harde regels. Maar die doet het dan een beetje te rigoureus. Waardoor ook mensen met goede bedoelingen aan de verkeerde kant van de lijn terechtkomen. En dus eigenlijk ook gedupeerd worden. Nou, de NDIS, dat gaat dan om mensen die dan gehandicapt zijn of een beperking hebben en hulp van de overheid nodig hebben, ligt dat dus extra gevoelig. Want er zijn een heleboel mensen die onder het mom van je hebt misbruik of het valt niet te bewijzen dat je er wel recht op hebt en buiten de boot vallen. Ja, en dus kopje onder gaan, financieel gezien. Nou, heel veel mensen die komen daardoor ook aan de problemen, relatieproblemen, psychische problemen en alles wat erbij komt kijken. En de regering moest hier wat mee. En dat is heel lastig om te doen. Het gaat om een hele pot geld. Je wil geen misbruik, maar je wil niet de mensen die het echt nodig hebben buiten de boot laten vallen. Nou, Linda Reynolds, zij was minister van Defensie, maar zij moest een paar maanden geleden opstappen omdat in haar kamer, op haar bank, die Brittany Higgins verkracht was. En eigenlijk had ze er te laks of te afstandelijk op gereageerd. Dus zij moest plaatsmaken. En zij heeft de ondankbare taak gekregen om die NDIS te herzien of dat op te pakken. Nou, dat is eigenlijk een klus die bijna niet klaar is. Maar zij heeft er haar tanden in gezet. En zij heeft gezegd dat er echt vergaande maatregelen genomen moeten worden. Nou, iedereen duikt natuurlijk op haar, want dat is bijna niet te doen. Maar zij gaat heel dapper verder. En deze week heeft ze ook allemaal gesprekken gehad met het veld en met mensen die erover gaan om te kijken hoe ze toch die vergaande stappen kan nemen. Het is wel iets om in de gaten te houden, ook omdat het om zoveel geld gaat, maar omdat het ook echt over levens gaat van mensen en mensen ook echt in het nauw gezet worden.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.